Ja, we gaan naar Jacobus 3, waar we gebleven zijn. Jacobus hoofdstuk 3. En ik stel voor dat we gaan lezen vanaf vers 1. Vers 1 hebben we de laatste keer al behandeld, maar we lezen het nu gewoon bij. Jacobus hoofdstuk 3, vers 1. Laat niet zoveel uw leraars zijn, mijn broeders. Gij weet immers dat wij er des te strenger om geoordeeld zullen worden. Want wij struikelen allen in velerlei opzicht. Wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, in staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden. Als wij paarden de toom in de bek leggen, zodat zij ons gehoorzamen, kunnen wij ook hun gehele lichaam besturen. Zie ook de schepen, ofschoon zij zo groot zijn en door sterke winden voortgedreven worden, worden door een zeer klein roer gestuurd, waarheen maar het believen van de stuurman wil. Zo is ook de tong een klein lid en voert toch een hoge toon. Zie hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt. Ook de tong is een vuur. Zij is de wereld der ongerechtigheid. De tong neemt haar plaats in onder onze leden als iets dat het gehele lichaam bezoedelt en het rad der geboorte in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel. Want alle soorten van wilde dieren en vogels, van kruipende dieren en zeedieren, worden bedongen en zijn bedongen door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. Met haar loven wij de Heere en Vader, en met haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn. Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn. Doet soms een bron uit dezelfde ader zoet en wit en bitter water opwellen? Kan soms, mijn broeders, een vijgenboom olijven of een wijnstok vijgen opleveren? Evenmin kan een zilte bron zoet water geven. Tot zover. De afgelopen keer hebben we stilgestaan bij de verantwoordelijkheid van de leraar. Vers 1. Laat niet zovelen uw leraars zijn, mijn broeders. Gij weet immers dat wij er des te strenger om geoordeeld zullen worden. Ja, door alle tijden heen is er altijd een schreeuwend tekort aan leraars. Aan mensen die van het woord van God onderwijs geven. Maar Jacobus die wijst ons er wel op dat als wij deze dienst ter hand willen nemen, wij er wel bekwaam voor moeten zijn. Want anders misleiden wij de luisteraars en zullen wij er door God des te strenger om geoordeeld worden. Als je onderwijs geeft vanuit het woord van God, moet je vanzelfsprekend meer weten dan degene die naar je luisteren, anders heb je geen recht eigenlijk om leraar te zijn. Maar dat laat wel een grote verantwoordelijkheid op je. Vanuit het woord van God onderwijs geven, het woord van God uitleggen, dat is iets moois, dat is iets geweldigs. Het is ook iets heerlijks als je dat mag doen richting de ander. Het is een heerlijke bediening, maar het is ook een hele ernstige bediening. Want de Heere Jezus Christus zal ons heus niet onschuldig houden als we anderen met het woord van God in de hand misleiden en tot dwaling hebben gebracht. Daarom, we moeten wel bekwaam zijn om anderen te onderrichten. En de afgelopen keer hebben we uitgebreid bij vers 1 stilgestaan, zoals dat ook door Paulus en door anderen in de Bijbel verder wordt behandeld. Nu, vanuit die gedachte van het onderwijs geven, van het voorgaan in een gemeente, van het spreken in het openbaar in een gemeente, gaat Jacobus nu over op het spreken in het algemeen. Die dat spreken alleen maar wat een voorganger doet, die zondags voor een gemeente, voor een kerk staat. Maar hij gaat nu spreken, Jacobus, over het spreken van ons allemaal in het algemeen. Want het is wel zo dat in dat ene uur, als die spreker op de kansel staat, dat iedereen zwijgt en hij alleen spreekt. Maar als de samenkomst afgelopen is, dan gaat iedereen spreken. En wij zelf hebben altijd zondagsavonds, als we samenkomen, daarna hebben we koffie drinken met elkaar elke zondagavond. Dat is zo de gewoonte. En dan zo heel gezellig met elkaar. Maar dan hoor je het gelijk. Dan is er een heel veel kabaal. Want iedereen zit naast elkaar en met elkaar te babbelen en te spreken. Nou, Jacobus gaat daar nu op in. Over ons dagelijks spreken in het openbaar. In het algemeen. En hij verklaart in vers 2. Dat wij allemaal soms struikelen in ons spreken. Vers 2. Want wij struikelen allen in velerlei opzicht. Wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, in staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden. Ja, de manier waarop wij spreken, zegt hij hier, is een teken van volmaaktheid. Wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, zegt hij. Mag het ook vertalen, wie in zijn spreken niet struikelt, is een volwassen mens. Is een geestelijk volwassen mens. Het woord van God geeft ons heel veel kenmerken van geestelijke volwassenheid. Maar één kenmerk wat vaak vergeten wordt, is het beheersen van de tong. Ons spreken. Hoe spreken wij? De manier van spreken. Het is een kenmerk van geestelijke volwassenheid. Zo iemand kan, als die volwassen is, geestelijk volwassen, niet alleen zijn spreken beheersen, maar ook zijn gehele lichaam beheersen. En daarmee wordt bedoeld in feite zijn hele leven beheersen. De tong is het moeilijkste lid, het moeilijkste onderdeel, gebruiksvoorwerp zou ik al zeggen, van het lichaam. Is het moeilijkste lid om dat te beheersen. Hoe vaak hebben we geen spijt gehad over hetgeen we hebben gezegd op een onbedacht ogenblik? Hoe vaak hebben we niet achteraf gedacht, dat had ik veel beter niet kunnen zeggen? Hoe vaak hebben we achteraf ook niet onze excuses moeten aanbieden over hetgeen wij er hebben uitgeflapt? En dan mag de ander je het wel gaan vergeven, maar de schade is dan toch vaak aangericht. En dat herstelt zich niet zomaar 1, 2, 3. Daar is weer heel wat tijd voor nodig en heel wat omgang met elkaar om het ook weer echt, dat de relatie ook weer echt goed wordt tussen elkander. De tong, het beheersen van de tong, dat is niet gemakkelijk. Jacobus geeft in dit hoofdstuk verschillende praktische illustraties van hoe machtig niet dat kleine lid van ons lichaam is. Hij vergelijkt het met de toom in de mond van het paard. Dat is de eerste vergelijking die hij dan gaat maken. Vers 3. Als wij paarden de toom in de bek leggen, zodat zij ons gehoorzamen, kunnen wij ook hun hele lichaam besturen. En dat is iets wonderlijks. Een paard is enorm wild. En een paard wil zijn eigen zin doen. Maar als je dat ene lid in zijn mond bedwingt door de toon in zijn mond te leggen, ja, dan ben je dus in staat om, als je ruiter bent en op dat paard zit, dan kan je door daaraan te trekken met de teugels, kan je dat hele paard besturen. En je kan met dat paard heen gaan waar je maar wil. Je kan dat paard zelfs over hekken en heggen laten springen, noem maar op. Je kan het voor een koets spannen. Je kan zelfs meerdere paarden voor een koets spannen. En die met de teugels besturen. Dat is eigenlijk iets ongelooflijks. En soms zie je dat wel eens bij een koninklijk defilé. Dat er, ik weet niet hoeveel paarden allemaal ingespannen zijn. En dan zit er maar één koetsier op. En die, als ware die bestuurt al die paarden. En dat is eigenlijk iets onmogelijks. Als die paarden los zouden zijn, dan zou die ene man nooit die paarden in bedwang kunnen houden en kunnen leiden waarheen hij wil. En dat is maar doordat de toon in de mond van het paard wordt gelegd. Op dezelfde wijze bestuurt ook de schipper met het roer van het schip het gehele schip. En ook al zie je wel eens dat die schepen enorm groot zijn, nog veel groter dan in de dagen van Jacobus, want als je naar Rotterdam gaat en je gaat kijken bij Hoek van Holland hoe daar enorme zeeschepen aankomen, soms enorme mammoetankers, hè, dan zie je toch dat daar een schipper in staat is met dat kleine lid van dat schip, het roer, om heel dat schip te besturen. Dat zegt hij ook in vers 4. Zie, ook de schepen, ofschoon zij zo groot zijn en door sterke winden voortgedreven worden, in zijn tijd waren dat dus zeilschepen, worden door een zeer klein roer gestuurd waarheen maar het believen van de stuurman wil. Dat is ook zo. Soms staat de wind van links of van rechts. Nou, maakt niet uit. Je zou eigenlijk, als je een zeilschip hebt, onmogelijk tegen de wind kunnen invaren. Nou, maar met een roer kan dat. Want je gaat laveren over het meer en je gaat precies koersje aan en uit waar je als schipper naartoe wil. Ja, vers 4 hier begint met het woordje zie. Zie ook de schepen. Dat is in het Grieks het woord ido. Zo begint vers 3 eigenlijk ook met het woordje zie. Helaas hebben ze dat niet zo vertaald, maar vers 3 moet eigenlijk ook beginnen met zie, als wij paarden de toom in de bek leggen. En zo ook vers 5, daar zie je dat het woordje zie terugkomt. Vers 5, zo is ook de tong een klein lid en voert toch een hoge toon. Zie hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt. Steeds zie je dat elk vers, daarin komt het woordje zie terug. En steeds is, als het woordje ido in het Grieks wordt gebruikt, het woordje zie door Jacobus, dan volgt er een illustratie, dan volgt er een voorbeeld, een aanschouwelijke les. Zie, zie het, zie je die paarden, zie je die schepen, zie je dat vuur. En dat is steeds dus het begin van de illustratie, dat doet hij ook in de rest van de Jacobusbrief, want ga je naar Jacobus 5, vers 4, dan zegt hij, Jacobus 5 vers 4, zie, en dan gaat hij een voorbeeld aanhalen, zie het loon dat door u is ingehouden van de arbeiders die uw landen hebben gemaaid, schreeuwt, en het geroep van hen die uw oogst hebben binnengehaald is doorgedrongen tot de oren van de Heere Zebaot. Zie het loon. En zo ook vers 7. Heb dus geduld, broeders, tot de komst des Heeren. Zie, en dan krijg je het voorbeeld, de landman wacht op de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld totdat de vroege en late regen erop gevallen is. Dat verklaart hij, vergelijkt zo het wachten van de Heere totdat hij komt. Zoals de landman wacht en geduld heeft totdat de vroege en de late regen erop gevallen is en er vrucht is ontstaan. Zo ook nog vers 11. Weer het woordje zie. Zie, wij prijzen hen zalig die volhard hebben. Ge hebt van de volharding van Job gehoord. En ge hebt uit het einde dat de Heer dit volgen gezien. Dat de Heer rijk is aan barmhartigheid en ontferming. Zie het voorbeeld van Job. Ja, steeds een illustratie. Zo ook dus in hoofdstuk 3 tot tot drie maal toe. Drie illustraties achter elkaar. Eén in vers 3. De toom in de mond van het paard. Dat het hele paard wordt bedwongen. Vers 4. De roer van het schip. Zoals het hele schip wordt bestuurd en bedwongen. En vers 5. Het woord zie. En dan zie het vuur dat een groot bos in brand steekt. Het begint altijd met een heel klein vuurtje. Met één vlammetje. Met één vonk. En de gevolgen zijn enorm. Je zou kunnen zeggen dat de eerste twee illustraties van de toom in de mond van het paard en de roer van het schip, dat het twee illustraties zijn die spreken over de geweldige macht en controle van de tong, hoe de tong in ons leven, net zoals bij de toom in de mond van een paard of de roer van een schip, dat onze tong, dat je daarmee een geweldige controle hebt over je leven en over je lichaam. Het bestuurt. De tong is machtig. En je kan er ook vele gezegende dingen mee doen. En als je geestelijk volwassen bent, als je een volmaakt man bent en je tong weet te beheersen, dan kan de Heer Jezus ons ook gebruiken om door middel van die tong, door middel van ons spreken, in het algemeen geweldige dingen te doen. Ook bij andere mensen, door raad te geven enzovoort, door een bemoediging uit te spreken aan de ander, door de ander te vertroosten, door de ander voorwaarts te helpen, hem de ogen te openen voor dingen, enzovoort, enzovoort. Maar als je je tong niet in bedwang houdt, en daar gaat het laatste voorbeeld over, als je tong als het ware ongecontroleerd is, dan kan die tong ook enorme schade aanrichten, zoals ook een klein vuur een groot bos in brand steekt. En over dat gevaar, daar spreekt de laatste illustratie. Ja, er hoeft niet veel gezegd te worden. Er hoeft maar een hele kleine opmerking, hoef je maar soms te laten vallen. We hoeven maar heel iets kleins te zeggen, iets heel gemeens over iemand met een één zinnetje. En voor je het weet, gaat dat rond als een lopend vuurtje en zet het hele bos in brand. Vergeet dat niet. Je kan iemands reputatie, kan je enorme schade berokkenen door in het geniep iets over die persoon te zeggen tegen een ander. Iets wat misschien niet waar is. Of misschien wel waar is. Doet er niet toe. Waardoor het de een weer doorvertelt aan de ander. En de hele toekomst van die man of vrouw ligt in duigen. Ja, het spreken in het algemeen is heel gevaarlijk. Hele gemeenten van hele kerken, hele gemeenschappen zijn door spreken van mensen, niet door de voorganger die spreekt, nee, door spreken van mensen te gronden gegaan. Het roddelen over mensen. Achterklap. Het dingen vertellen over elkaar. Kan soms heel verwoestend zijn. In 1 Timotheus 5 waarschuwt Paulus daar ook voor. 1 Timotheus 5. En dan gaat het over jonge weduwe. Jonge weduwe. 1 Timotheus 5 vers 13. Maar tegelijk wennen zij zich eraan de huizen rond te gaan bij gebrek aan bezigheid. En niet alleen zonder bezigheid, maar ook bezig met praatjes. En al te bezig met het spreken over onbehoorlijke dingen. Ik wil daarom dat de jonge weduwen huwen, kinderen krijgen, haar huis bestieren en niet door lasterpraat aan de tegenpartij vat op zich geven. Want reeds zijn sommigen afgeweken, afgeweken van het geloof, de Satan achterna. Herkennen we dit? Oh, het gebeurt heel veel hoor, niet alleen door jonge weduwen, maar door zusters, laten we ze zomaar noemen in het algemeen, die niet zoveel te doen hebben, dat is eigenlijk hier wat Paulus zegt, ze hebben niet veel te doen, en wat doen ze? Ze gaan bij elkaar op de koffie, en ik weet niet of ze toen koffie dronken, maar ze gaan bij elkaar op visite, en dan wordt over de een en de ander, wordt gelasterd, en wordt geroddeld. En ja, dit herkennen we wel. En ik ken ook zelf in mijn omgeving wel eens gemeenten die juist niet door een spreker te gronden zijn gegaan, of door een voorganger te gronden zijn gegaan, maar juist door zusters te gronden zijn gegaan, die bij elkaar op visite kwamen en lasterpraat rondstrooiden. Want wat gebeurt er, zegt Paulus, vers 14, ze geven aan de tegenpartij krijgt vat op ze. En wie is die tegenpartij? Dat is de Satan, want reeds zijn sommigen afgeweken, afgeweken van het geloof, de Satan achterna. Want wat deed Satan? Satan lasterde. Als je bij iemand in de leer wil gaan hoe je moet roddelen, hoe je moet lasteren, bij wie moet je dan zijn? Ja, dan moet je bij Satan zijn. Satan is de aartsleugenaar. Satan is de aartsroddelaar. Dat bewees hij in de eerste hoofdstukken van de Bijbel. En de schade die aangericht is, is enorm. De zondeval had het tot gevolg. En hij hoefde maar weinig ervoor te doen. Hij hoefde maar een paar zinnetjes tegen Eva te zeggen. Juist tegen Eva, hè? Vrouwen zijn heel bevattelijk voor dit soort dingen. Dat is wat wel uit de Bijbel naar voren komt. Daarom haalt Paulus dit in 1 Timotheüs 5 ook zo aan. En spreekt hij dit uit in de praktijk zo richting de vrouw. De vrouw viel ook in de Hof van Eden. Eva viel. Satan sprak tegen Eva. Heeft God niet gezegd dat? En wat deed hij? Hij verdraaide de woorden van God. Hij lasterde God. Hij schilderde God vals af. Hij gaf een vals getuigenis van iemand. En dat is wat laster is. Een vals getuigenis geven over een ander. Terwijl hij er niet bij is. God was er niet bij. En dat is achterklap. En dat is o zo gevaarlijk. En je ziet wat er gebeurde. Ja, en wat doet Adam? Ja, Adam die gaat willens en wetens zijn vrouw achterna. Dat doen mannen toch altijd. Dat is mannen eigen. Die kiezen dan partij. Partij voor die vrouw. Met alle gevolgen van dien. Maar je ziet. Wat spreken. Voor gevolgen kan hebben. De zondeval vond plaats. Je moet oppassen met spreken. Iemand die in deze tijd in Zwitserland en Oostenrijk komt, waar nog heel veel sneeuw op de bergen ligt, en je zou met een berggids omhoog gaan, dan zou je wel eens kunnen meemaken dat een berggids opeens tegen je zegt, willen jullie allemaal heel erg stil zijn? Als jullie spreken, willen jullie dan alsjeblieft tegen elkaar fluisteren? Want als je te hard praat, en die merkt dan op dat de situatie op die berg zo is, dat als je te hard praat, dat alleen maar door je spreken het al veroorzaakt kan dat er een lawine kan gaan plaatsvinden. Want er zoveel sneeuw bijna in beweging komt, er is maar heel weinig voor nodig. En een enorme lawine vindt dan plaats. Tegenwoordig proberen ze dat dan met geluid soms, met enorme knallen, maar ook soms met ontploffingen, hè, en met vuurpijlen proberen ze dat als ware te veroorzaken dat die lawine eerder plaatsvindt. Maar toen ze dat dan in zo hadden, en ook in onze tijd, als je wel eens op een berg komt waar er lawinegevaar is, het spreken, het te hard spreken van je resonantie door de lucht is al voldoende om die sneeuw in gang te zetten. Daarom, pas op met hoe we spreken en wat we spreken. Daarom zegt de psalmist ook: Heere, zet een wacht voor mijn lippen. Bewaak de deuren van mijn mond. En ze wist het ook, want voor je het weet, kan je een lawine veroorzaken in je omgeving. Natuurlijk moeten mannen niet denken dat het alleen maar vrouwen zijn die last hebben van het spreken en van het beheersen van de tong en de zonde van de tong, zoals Jacobus hier over de zonde van de tong spreekt. Want voor mannen geldt dat natuurlijk net zo goed, want als je naar Titus gaat, Titus 1... Titus 1, vers 10, daar staat: Want velen willen van geen tucht weten. Het zijn ijdele praters en misleiders. En Paulus zegt: Vooral die uit de besnijdenis zijn, die dus Joden zijn, men moet hun de mond snoeren. Daar zij gehele gezinnen ondersteboven keren en om oneerlijke winst te maken onbehoorlijke dingen leren. Iemand uit een kring, hun eigen profeet, heeft gezegd: Leugenaars zijn de Cretenzen altijd, beesten en vatsige buiken. Dit getuigenis is waar. Daarom weerleg hen kortweg, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof en niet het oor lenen aan Joodse verdichtsels en geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren. Alles is rein voor de reinen, maar voor hen die besmet en onbetrouwbaar zijn, is niets reins. Maar bij hen zijn zowel het denken als het geweten besmet. Zij belijden wel dat ze God kennen, maar met hun werken verloochenen zij hem, daar zij verfoeilijk en ongehoorzaam zijn en niet deugen voor enig goed werk. Ijdele praters, misleiders, ze keren hele gezinnen ondersteboven. Ja. Ze leren spreken onbehoorlijke dingen. Ja, we moeten oppassen met hetgeen wat we leren, wat we spreken, ook de ander voorhouden. Hier zie je dat vanuit het Jodendom, vanuit de besnijdenis, er mensen kwamen die onbehoorlijke dingen leerden. En dat aan de ander doorgaven, waardoor hun geloof schipbreuk leed. Ze kwamen met Joodse verdichtels aan en met allerlei geboden van mensen. En daarmee brachten ze anderen op een dwaalspoor. Er staat ook, ja, maar bij hen zijn zowel het denken als het geweten besmet. En hier komen we bij een heel belangrijk ding. Namelijk, wij spreken naar hetgeen wij denken. Dat is de volgorde. Wat uit onze mond komt, dat hebben we eerst van tevoren bedacht. Ons denken gaat aan ons spreken vooraf. Zoals we denken, zo spreken wij. Zoals we denken, zo handelen wij. De Heer Jezus zegt in Matteüs 12... Matteüs hoofdstuk 12, vers 34, Matteüs 12, vers 34, en dat zegt hij tegen de fariseeën en de schriftgeleerden, Matteüs 12, vers 34, Adren gebroed, hoe kunt gij die slecht zijt iets goeds zeggen? Ja, dat kan niet, hè. Hetzelfde eigenlijk wat Jacobus later behandelt in het hoofdstuk. Dat een zoete bron kan geen brak water geven. Of een zoute bron, een zilte bron, die kan geen zoet water geven. Oudere gebroed, hoe kunt gij die slecht zijn iets goed zeggen? Want uit de overvloed des harten spreekt de mond. Ja. Het komt uit het hart. Uit de overvloed van het hart. En waar het hart vol van is, dan loopt de mond van over. Een goed mens brengt
uit zijn goede schat goede dingen voort. En een slecht mens uit zijn boze schat boze dingen. Maar ik zeg u, van elk ijdel woord dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels. Want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden. Want uit de overvloed des harten spreekt de mond. Het komt van binnenuit, de woorden die we spreken. Ze komen uit het hart. En wat is er met dat hart? Nou, Marcus 7, daar zegt de Heer Jezus. Marcus, hoofdstuk 7, vers 20. Marcus 7, vers 20. En hij zeide, hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnenuit naar buiten en maken de mens onrein. Je zie je, ze komen vanuit het hart, ze komen vanuit ons denken, vanuit ons binnenste naar buiten. Het is niet zo dat die dingen wij alleen maar uiterlijk doen, nee, we hebben ze van tevoren eerst bedacht. En daarna hebben ze gesproken en daarna hebben we ernaar gehandeld. Zo zijn wij van nature. Wij hebben een zonde natuur. Paulus zegt dan ook in Romeinen 3. Romeinen 3. Romeinen hoofdstuk 3, vers 10. En dat kennen we allemaal wel. Romeinen 3, vers 10. Waarin die over de mens zegt: niemand is rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Niemand die God ernstig zoekt. Allen zijn afgeweken. Tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die doet wat goed is. Zelfs niet één. En hoe komt dat nou? Want vers 13 zegt: hun keel is een open graf. Met hun tong plegen ze bedrog. Addergif is onder hun lippen. Hun mond is van vloek en bitterheid vol. Dat is de mens. En dat komt er van binnenuit naar buiten. En dat brengt hem ertoe dat hij totaal onrechtvaardig is. Dat hij God niet ernstig zoekt. Dat wij tezamen afgeweken zijn van God. Dat we niet doen wat goed is. Zelfs niet één. Dat brengt het voort. Maar gelukkig, wij hebben in de verlossing een nieuwe natuur gekregen. We hebben een nieuw leven gekregen. God heeft ons geschapen in één lichaam. Tot één nieuwe mens. En we zijn ook een nieuwe mens. Dat opstandingsleven wat Christus aan het licht bracht toen hij ten derde dagen opstond. Dat leven, dat kennen wij. Dat hebben wij ontvangen. En dat mogen we leven. Dat oude leven ligt achter ons. Die zonnenatuur. Dat zondige denken, die zondige wil, die zondige gedachten en daardoor dat spreken en later ook dat handelen. We zijn met Christus mede gekruisigd. We zijn mede gestorven, mede begraven en mede levend gemaakt en mede gezet in de hemelse gewesten in Christus. Omdat dat zo is, zegt daarom ook de apostel Paulus in Efeze hoofdstuk 4. Efeze 4, vers 20. Maar gij geheel anders. Wij zijn, als we werkelijk verlost geworden zijn, zijn wij geheel anders. Anders dan
dan we van nature vroeger waren. Anders dan andere mensen. Die niet verlost zijn. Maar gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van hem gehoord en zijt in hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus. Dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens, en ik lees het maar voor zoals het in de grondtekst staat. Dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens afgelegd hebt, die ten verderven gaat, naar zijn misleidende begeerte, dat gij verjongd zoudt worden door de geest van uw denken en de nieuwe mens aangedaan hebbende die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Als je werkelijk verlost geworden bent, als je werkelijk Christus, als je verlosser hebt aanvaard en hij de Heer en meester van je leven geworden is, dan heeft er een enorme verandering in ons leven plaatsgevonden. We zijn wedergeboren. We zijn een nieuwe schepping geworden. We zijn een nieuw mens geworden. Niet alleen met elkaar, maar ook individueel. En we hebben die oude mens in Christus afgelegd. En we hebben de nieuwe mens aangedaan. En door de geest van ons denken, door dat nieuwe denken, worden we verjonkt. Worden we vernieuwd. Doordat we anders gaan denken, wat aan die nieuwe natuur vastzit, gaan we daardoor anders spreken en anders handelen. Dat heeft een gevolg. Vers 25. Daarom afgelegd hebbende de leugen, staat er letterlijk, spreekt waarheid, ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkaar. Als je werkelijk die verandering, sinds Jezus nu woont in mijn hart, werkelijk dat er een verandering in ons leven heeft plaatsgehad, dat we het oude hebben afgelegd en dat we het nieuwe hebben aangedaan, ja, dan spreken we niet leugenachtig meer met elkaar. Met allerlei bedrog, met allerlei venijn. Maar we spreken waarheid. Ieder met zijn naaste. Omdat we leden van elkaar zijn. Leden van het lichaam van Christus. Geraakt gij in toorn, zondig dan niet. Je mag wel boos worden, je kan wel boos worden, maar zondig dan niet. De zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan en geeft de duivel geen voet. Ja, die jonge weduwe, die gaven de duivel voet. Door over een ander te gaan klessen bessen. Vers 29. Geen liederlijk woord komen uit uw mond. Maar als gij een goed woord hebt tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij die het horen genade ontvangen. En bedroef de Heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worden uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. Maar wees jegens elkander vriendelijk, warmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus uw vergeving geschonken heeft. Ja, dat is een hele andere manier van leven. Dat is een hele andere manier van denken. Dat is een hele andere manier van spreken. En verhandelen. En juist als we in het oude blijven staan. En dat ja, er wel liederlijke woorden uit onze mond komen. Dat we wel gaan schelden. Dat we wel gaan toornen. Dat er wel getier is en gevloek is. Ja, en dat we helemaal niet vriendelijk zijn tegen elkander. Dat we leugenachtig zijn. Dat we helemaal niet de waarheid spreken. Dan bedroeven wij de Heilige Geest Gods. Door wie wij verzegeld zijn tegen de dag der verlossing. Dan bedroeven we in feite God zelf. En kunnen wij geen kanaal van zegen zijn. Wat moeten we dan doen? We moeten gaan staan in die nieuwe mens. In wie we geschapen zijn. En daaruit gaan leven. Beseffen dat we verjongd moeten worden door de geest van ons nieuwe denken. Wat moet je dan doen? Nou, Paulus zegt in 2 Korinthe 10, vers 5.
vers 5. Zodat wij de redeneringen en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God slechten. Elk bedenksel als krijgsgevangenen brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. En daar zit het geheim. Steeds je denken, alles wat je bedenkt, steeds onder de gehoorzaamheid van Christus brengen. Dat gevangen nemen. Er eerst eens goed over nadenken. Voordat je dat ook gaat spreken. Voordat je dat ook gaat doen. Verjongd worden in de geest van je denken. En je meer bewust ervan worden. Gij geheel anders. Zoals de psalmist ook zegt. Heere, stel een wacht voor mijn mond. Waak over de deuren van mijn lippen. En dat is natuurlijk niet makkelijk, niet eenvoudig. Maar als je in het nieuwe leven gaat staan, ja, dan is het een automatisch gevolg. Dan kan je ook niet anders. Jacobus, ja, die legt in zijn hoofdstuk de vinger erbij dat het helemaal niet makkelijk is. Want hij zegt in vers 7 van Jacobus 3. Want alle soorten van wilde dieren en vogels, van kruipende dieren en zeedieren worden bedwongen en zijn bedwongen door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens bedwingen. Ja, en dat is waar. Gaan we naar het circus. Het circus is eigenlijk ontstaan doordat je daar allerlei dieren ziet die allemaal bedwongen zijn. Door de mensen zie je een leeuwentemmer in een leeuwenkooi. En die doet allemaal grappige dingen met die leeuwen. Die leeuwen, ja, die luisteren naar die leeuwentemmer. Of je ziet een hele kudde olifanten door dat circus draven. En er is één man die ze allerlei kunstjes laat doen. Of allerlei honden of zeehonden in zo'n zeeaquarium. Waar je allerlei zeedieren ziet die allemaal capriolen uithalen. Op teken van zo'n trainer. En ze doen het ook allemaal. Ze springen uit het water. En ze slingeren zich door de lucht. Enzovoort. Dat is ze allemaal geleerd. Ze zijn allemaal bedwongen. En daarom. Ja. Dat zie je. In de praktijk. De mens. Kan alle dieren bedwingen. Maar bedwing maar eens. Zegt Jacobus hier. De tong. De tong kan geen mens bedwingen. Ze is een onberekenbaar kwaad. Zegt hij. Vol dodelijk venijn. Met haar loven wij de Heere en Vader. En met haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn. Hij zegt uit dezelfde mond. Komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn. Nee, dit moet niet zo zijn. Doet soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen? Kan soms, mijn broeders, een vijgenboom olijven of een wijnstok vijgen opleveren? Evenmin kan een zilte bron zoet water geven. Nee, dat kan allemaal niet. Dat is zo tegenstrijdig als maar kan. Ja, het kan niet zo wezen dat we de ene keer in een samenkomst zitten en dat we liederen zingen met elkaar. En dat we gebeden uitspreken. En dat we de God met onze tong loven. En dat de samenkomst nog niet om is. Of we spreken over de ander tegen elkaar. En we lasteren de ander. En we vervloeken de ander. En we gaan schelden en razen en tieren. Dat kan natuurlijk niet. Dat is tegenstrijdig. Het is tegennatuurlijk. Dat gaat tegen de natuur van die nieuwe mens in. En hij vergelijkt het ook, die natuur vergelijkt hij hier met een bron. Een bron die zoet water geeft. Daar kan toch niet opeens bitter water uit opkomen? Het is toch tegen de natuur van een vijgenboom dat hij opeens olijven gaat geven? Of tegen de natuur van een wijnstok? Een wijnstok die kan niet anders dan druiven dragen. Hij kan toch geen vijgen geven? Dat is toch onmogelijk? Evenmin zegt hij, kan een zilte bron zoet water geven. Dat is tegen zijn natuur. Dat is onmogelijk. Dat kan niet. En als wij gaan razen en tieren. En als wij de ander gaan lasteren. En slecht over spreken.
ja, dan zijn we niet verjongd door de geest van ons denken. Dan spreken wij van onze oude, zondige natuur, vanuit onze oude mens. Niet vanuit onze nieuwe mens. Dan is daar niets van te bemerken. Als wij werkelijk wedergeboren zijn. Als we werkelijk de nieuwe mens hebben aangedaan. Dan zal dat in ons spreken te merken zijn. Dan zal dat op te merken zijn. Zoals Paulus zegt in Colossense 4. Colossense 4. Vers 6. Colossense 4 vers 6. Uw spreken zij te alle tijden aangenaam, niet zouteloos. Gij moet weten hoe gij aan een ieder het juiste antwoord moet geven. Uw spreken zij te alle tijden aangenaam. En ons spreken behoort zo te zijn. Het spreken van de nieuwe mens, nieuwe natuur is dan alle tijden aangenaam. Niet bitter, maar zoet. Maar ook krachtig, hè? Daar spreekt hij ook over. Het moet niet zouteloos zijn. Het mag best krachtig zijn. Maar wel ter versterking van de ander. En zoals hij ook zegt in Romeinen 12. Romeinen 12. Vers 19. Romeinen 12 vers 19. Wreekt u zelf niet, geliefden. Maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt de Heer. Maar indien uw vijand honger heeft, geeft hem te eten. Indien hij dorst heeft, geeft hem te drinken. Want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Ja. De nieuwe natuur zal heel anders reageren dan de oude natuur. Zal heel anders spreken. Zal heel anders handelen. En als wij werkelijk nieuwe mensen geworden zijn die uit de nieuwe natuur leven, dan zullen we anders spreken. Israël kreeg dat al zinnebeeldig voorgeschoteld in Exodus hoofdstuk 15. En daarmee gaan we afsluiten. Het prachtige voorbeeld nadat ze verlost zijn uit Egypteland. Dan kom je, als je Exodus doorleest, dan is de verlossing compleet. In Exodus 15, want dan is het Egyptische leger wat hen achterna trok ten onder gegaan in de Schelfzee. U weet wel, dan trekt die zee waar ze doorgegaan zijn, trekt zich weer samen en dan komt heel het Egyptische leger om. Daar gaat ook Exodus 15 over. Daar zie je het lied van Mozes, hè, aan de Schelfzee, waarin die God bezingt. En hoe Farao's paarden met zijn wagens en ruiters in de zee gekomen waren. Maar dan eindigt dit hoofdstuk vanaf vers 22 met iets moois. Dan gaan we lezen, Exodus 15 vers 22. Toen liet Mozes de Israëlieten opbreken van de Schelfzee en ze gingen naar de woestijn Seur. 3 dagreizen trokken zij door de woestijn zonder water te vinden. En zij kwamen in Mara, maar ze konden het water van Mara niet drinken, omdat het bitter was. Daarom noemde men die plaats Mara. Toen moorde het volk tegen Mozes en zeide, wat moeten we drinken? En hij riep luide tot de Heer en de Heere wees hem een stuk hout. Hij wierp het in het water, toen werd het water zoet. Ja, dat is iets moois, want wat zijn wij van nature? Wij zijn Mara, wij zijn bitterheid. Romeinen 3 liet het ons zien, waar Paulus zegt, wat de mens van nature is. Wij zijn een bron van bitterheid. Maar wat doet de Heer?
De Heer heeft er een stuk hout in geworpen. Wat eigenlijk uitziet op het kruis van Golgotha. Wij zijn met Christus mede gekruisigd. En die bron, die is zoet gemaakt. En daarom welt er nu zoet water op, in plaats van bitter water. En dat is wat typologisch hier in het verhaal wordt uitgebeeld. Wij zijn geheel anders. Wij zijn van nature bitter. En we kunnen niet anders dan bitter water geven. Maar door de verlossing mogen wij zoet water geven. Het water werd toen zoet. Daar gaf hij hun inzettingen en verordeningen en daar stelde hij hen op de proef, terwijl hij zeide, indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Heere uw God en doet wat recht is in zijn ogen en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal ik u geen enkele van de kwalen opleggen die ik de Egyptenaren opgelegd heb, want ik de Heere ben uw heilmeester. Daarna kwamen zij in Elim. Daar waren 12 waterbronnen en 70 palmbomen en zij legerden zich daar aan het water. Ja, dan mogen we worden wij geheel anders. We veranderen van een Mara, trekken we op en worden we een Elim. Van een bittere bron worden we een zoete bron. En we mogen in ons leven optrekken en onder de leiding van de Heere, onze heilmeester. Die hebben we steeds nodig, want de Heer die beproeft ons in ons leven. Hè? En daar gaat Jacobus ook over in heel zijn brief. Om te kijken, hè, om ons geloof te beproeven. En sterk te maken, die spier sterk te maken. Zodat we werkelijk veranderen in ons leven. En de Heer die heelt ons in ons leven verder. En mogen we komen in Elim. Waar er 12 waterbronnen waren. 1 waterbron voor elke stam van Israël en 70 palmbomen naar de 70 geslachten van Israël. Iedereen kon onder een palmpje zitten in de schaduw, ieder geslacht van voor de zon. En zij legerden zich daar aan het water. En zo mogen wij ons ook als ware legeren aan het water des levens. En het water des levens ook doorgeven in ons spreken aan elkaar. Het woord des Heren. Gij geheel anders. Amen.
We gaan met elkaar danken. Ja, Heer Jezus, wij danken u dat wij zo bij Jacobus mochten stilstaan, die ons zo wijst op iets wat wij zo gauw vergeten in ons leven. Het kenmerk van de geestelijke volwassenheid, het beheersen van onze tong. Hoe spreken wij in de praktijk? En hebben u nodig, Heere, als onze heelmeester, dat niet alleen wij geheel anders zijn en geworden zijn door uw genade, dat wij veranderd zijn van een bittere bron in een zoete bron, maar dat die bron ook daadwerkelijk zoet blijft en dat het zelfs uitgroeit tot een fontein die opspringt ten eeuwige leven, dat wij zelf ervaren dat het water des levens als het ware in onze binnenste vloeit en door onze mond naar buiten stroomt, ook naar de ander toe. En dat wij geen bitter water geven, maar zoet water. Dat we weten wat we moeten spreken, onder welke omstandigheden. Niet zouteloos, maar krachtig, maar ook in liefde en ook in genade. En dat wij heel anders reageren ten opzichte van elkaar, heel anders spreken, dan dat wij dat van nature zelf zouden doen. Heren, gij kent ons, gij weet wie we zijn. Gij weet ook, Heer, waar we soms zijn uitgegleden in het spreken ten opzichte van elkaar. En we hebben ook gezien aan de hand van het hoofdstuk hoe gevaarlijk dat spreken van ons kan zijn. Hoe verwoestend het kan zijn. Hoe het ook gebruikt kan worden door Satan, de tegenstander, in zijn hand. Zodat onderlinge relaties en gemeentes kunnen worden verwoest. Maar we danken, Heer Jezus, dat gij aan uw gemeente genade geeft, aan ons genade geeft, dag aan dag, om vanuit een nieuwe mens te leven. Heer, help ons dan verjongd te worden in de geest van ons denken, zodat wij ervaren dat wij waarachtig verloste mensen zijn. Heer, wees ons zo nabij en geef ons zo verder een goede zondag En breng ons ook vanavond zo weer bijeen. Amen.